Thank you. dit is een ambtelijke dienst, hè? Ja. U mag gaan zitten. Namens het bruidspaar Henry en Marlies mag ik iedereen hier hartelijk welkom heten in deze dienst. Bijzonder moment waarin zij samen verlangen naar de zegen van de Heere over hun huwelijk. U mag daarbij zijn. Welkom ook aan wederzijdse ouders, grootouders voor zover aanwezig of anders thuis met ons verbonden, vrienden, collega's of hoe u ook aan hen verbonden bent. We zien uit naar een gezegende dienst. Eerst is er een moment van stilte, daarin krijgt u gelegenheid om te bidden en daarna zullen we samen deze dienst met elkaar beginnen. Laten we stil worden voor de Heere. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 84, het eerste vers, Psalm 84, vers 1. Wij doen ook vanmiddag in dankbare verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Spreken uit wie de Heere is en wat Hij gedaan heeft en doet. En zingen daarna uit Psalm 32, het vierde vers. Psalm 32, vers 4, nadat we het geloof hebben beleden. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die neergedaald is tot in de hel, ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden, opgevaren is naar de hemel, nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Voordat we samen de schriften openen en het woord van de Heere horen, zoeken we zijn aangezicht. Laten we samen bidden om zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heere onze God, wij komen aan het begin van deze huwelijksdienst samen voor uw aangezicht met Henry en Marlies. En dat stemt ons dankbaar. Heere, dat u hen aan elkaar geeft, dat zij elkaar trouw beloofd hebben en dat ze nu hier zijn om voor u te knielen, om samen uw woorden te horen, om u te vragen om uw zegen, om te vragen dat u meegaat op de weg door het leven heen. En wat kan ons dat klein maken als we vooruitzien? Maar laat er in hun hart vanmiddag iets zijn, Heere, van vertrouwen, van overgave. En van een toevertrouwen van hun leven samen aan u. en dat zij aan uw hand mogen gaan. Heren, wij komen vanmiddag voor uw aangezicht om u te danken dat u in deze gebroken wereld het geschenk van de liefde, de gave van trouw geeft. Dat is uw goedheid. Zo wilt u het. En wij danken u ook, Heren, dat u deze twee jonge mensen de moed geeft om daarin ook in de weg van u te gaan. Wij bidden om uw overvloedige zegen voor hen. In het bijzonder ook in deze dienst, als we samen de schriften openen. Niemand heeft zo rijk gesproken over liefde als u, door uw geest, in de Bijbel. Liefde die eeuwig is, omdat ze uw liefde is. Heer, en zo wilt u ook ons leren, als mensen, om lief te hebben. Trouw te zijn. De ander uitnemender te achten dan onszelf. Niet ons eigen belang te zoeken, maar het welzijn van de ander. En we bidden dat u ons daartoe vanmiddag de schriften opent. Bekende woorden. Tenminste voor de meeste van ons waarschijnlijk. Maar geef dat we ze horen als woorden van u. Woorden die u meegeeft aan Henry en Marlies. Maar woorden die ons alle aangaan. En daarom bidden we om uw Heilige Geest. Dat u ons zegent in het horen van uw woord. We zingen dat met regelmaat. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dat naar uw stem hoort. Dat uw woord heeft. Dan mogen we wandelen, Heren, niet in duisternis, maar in licht. Omdat we weten wat u van ons wilt. Omdat we weten wie u bent. Heren, geef dat we die vreugde vanmiddag met elkaar mogen ervaren. Ook als een dienst als dit misschien wat minder bekend is. Geef dat wij ons thuis voelen in uw huis. Op ons gemak. En geef ons een open hart, ons allemaal. Om te horen wat u tot ons zegt. Zo bidden we om uw zegen. Voor ons hier. We bidden in het bijzonder ook voor wederzijdse ouders. Wat is het een geschenk. Als onze kinderen iemand vinden. Met wie ze het leven kunnen delen. En ook het leven met u. Heren, laat het dankbaarheid zijn. Kan ons ook weemoedig maken. Ook dat brengen wij voor uw aangezicht. En wij bidden om uw zegen. Dat bidden we ook voor de grootouders die hier aanwezig zijn of thuis met ons verbonden. Dat het dankbaarheid zijn. En geef dat zij biddend om Henry en Marlies heen staan. Bewogen met hen. Als stille kracht om hen heen. Heren, dan weet u ook in dat opzicht van verlies en pijn en rouw. We bidden om uw troost daarin. Als we ook vandaag geliefden missen. Wij leggen elkaar voor u neer en bidden om uw troost en om uw zegen. En we bidden voor ieder van ons. Dat we van hier mogen gaan straks als mensen die door u zijn aangesproken. En als mensen aan wie u hebt laten zien wie u bent. Heer Jezus, openbaar u zelf door uw Heilige Geest. Opdat wij u zullen kennen. Opdat wij voor u knielen. In u geloven. Door u getroost worden. Voor dit leven. In het uur van onze dood. En in de wereld die komt. Dat bidden wij uit genade. Amen. Wij lezen vanmiddag uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, 1 Korinthe 13 en daaruit de eerste 13 verzen. 1 Korinthe 13 is de schriftlezing voor vanmiddag. Het staat niet in uw liturgie, maar ik lees u nog even het laatste vers van het vorige hoofdstuk, want daar zegt de apostel: streef dus naar de beste gaven en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. En dan komt hoofdstuk 13, dat staat in mijn Bijbel boven de uitnemendheid van de liefde. Wij horen het woord van God. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig. Ze is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Tot zover. Dit is het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van de Heer horen en die dat bewaren in hun hart. Amen. De tekst voor de prediking vanmiddag vindt u in vers 13. En om heel eerlijk te zijn, dacht ik, eigenlijk kun je hier niet één vers uitkiezen. Het hoort allemaal bij elkaar. Dus dat hele hoofdstuk spreekt mee, maar vers 13, waar de apostel schrijft: en nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Wij denken vanmiddag na, Henry en Marlies, vanuit dit hoofdstuk over de uitnemendheid van de liefde. De uitnemendheid van de liefde. Voordat we dat doen, zingen wij Psalm 116, vers 1, vers 10 en vers 11. 116, vers 1, 10 en 11. Thank you. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 145, vers 1 en vers 2. U vindt ze in de liturgie. Straks na het amen van de prediking de tekst 1 Korinthe 1, vers 13. Thema: de uitnemendheid van de liefde. Gemeente, bruidspaar, familie. Over weinig dingen is zoveel gesproken in de geschiedenis van deze wereld en nog steeds als over de liefde, denk ik. Alle grote filosofen hebben daarover nagedacht en er iets over gezegd, geschreven. Liefde is het onderwerp van veel muziek. Valt me dat op? En dan vooral over de gebroken liefde vaak. En nog altijd is de liefde, of het nou liefde is waarnaar verlangd wordt, of gekrenkte liefde, het thema van allerhande meer of minder lezenswaardige boeken. Oftewel, het fenomeen van de liefde boeit ons mensen. En dat hoeft ook niet te verbazen, want probeer maar eens onder woorden te brengen wat liefde is. Wat is liefde tussen ouders en kinderen? Wat is dat? Wat is verliefdheid bij pubers? Geef maar eens woorden aan de liefde. Het is makkelijk om te zeggen, ik houd van jou, maar mijn vrouw die vraagt, wat is waarom dan? Nou, ga er maar aan staan. Waarom dan? En wat betekent dat dan? Als daarop doorgevraagd wordt, dan zoek je naar woorden. Wat is nou de liefde? Nou, het is daarom ook niet verwonderlijk dat niet alleen in de geschiedenis, in boeken, in muziek, daarover gesproken is en geschreven, maar dat ook de Bijbel uitvoerig en vaak spreekt over de liefde. In de eerste plaats over de liefde van de Heere tot mensen. Ik denk dat je met recht kunt zeggen dat de Bijbel het boek is van Gods liefde tot mensen. Allereerst tot Israël, het volk wat hij uit alle volken van de aarde tot het zijne maakt. Maar uiteindelijk is die liefde van God een liefde tot deze wereld. Ongeveer de bekendste woorden uit de Bijbel zeggen het. Al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Iemand als de apostel Paulus kan lyrisch spreken over de liefde van Christus. Dat kom je keer op keer in zijn brieven terug tegen. Die liefde van Christus is eeuwige liefde. Dat is een liefde die nooit meer loslaat. Liefde die sterker is dan de dood. Dus dat is het eerste, de liefde van God tot mensen. De liefde van de Heer Jezus Christus. Ik kom daar straks nog wel even op terug. En de Bijbel spreekt ook over de liefde van mensen. Wij zijn het niet zo gewend om het Hooglied zo te lezen, maar ik zou u toch eens uitnodigen. Als je in onze vertaling de hoofdletters weglaat, dan begrijp je waarom de Joodse jongens het Hooglied pas mochten lezen als ze volwassen geacht werden. Het gaat over liefde, verlangen, hartstocht. De Bijbel doet niet zuinig over de liefde. En in het Nieuwe Testament is het dan dat hoofdstuk wat we zojuist samen hebben gelezen, wat als een van de bekendste hoofdstukken is en doorgaat over de liefde. En voordat we luisteren naar die boodschap moet je even weten waar deze woorden vandaan komen. Dat hoofdstuk wat we samen hebben gelezen staat midden in een brief die de apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe. En die gemeente van Korinthe kun je het best omschrijven als een zorgenkindje van de apostel Paulus. Er bestaan geen makkelijke gemeentes, maar Korinthe. Korinthe is een van de meest ingewikkelde geweest waar Paulus gediend heeft. Een gemeente die hij aan alle kanten moet uitleggen wat het betekent om te leven overeenkomstig het evangelie van Christus. Er is verdeeldheid, er zijn uitspattingen. Mensen doen wat ze zelf willen. En dan gaat Paulus schrijven over wat het betekent om in Christus te geloven en hem te volgen. Het bijzondere in die brief is dat in die gemeente waar zoveel aan mankeert, waar zoveel is wat niet is naar de wil van God, tegelijkertijd ontzettend veel gaven, uitingen van de Heilige Geest gevonden worden. Dat hoort in het bijzonder bij de begintijd van de christelijke kerk, dat er niet alleen het evangelie werd verkondigd, maar dat de Heilige Geest op allerlei manieren ook liet merken dat het evangelie waar is en dat Jezus Christus leeft. Dus er gebeurden wonderlijke dingen in de eerste gemeenten. En in Korinthe is dat volop. En je vindt dat in het hoofdstuk hiervoor en in het hoofdstuk hierna. In het vorige hoofdstuk benadrukt de apostel vooral de eenheid van de gemeente. Dat stond in Korinthe onder druk. Men werd met de gaven zelf bijzonder. Nou, zegt Paulus, dat is niet nodig, want er is er maar één bijzonder in de christelijke gemeente en dat is God zelf. In het volgende hoofdstuk, dus hoofdstuk 14, bespreekt Paulus de gaven van de profetie en het spreken in andere talen en hij roept de gemeente op tot orde. Maar in het hart daarvan, 1 Korinthe 13, dus dat lyrische lied over de liefde. Paulus zegt, belangrijker dan de gaven van de Heilige Geest, die gebruikt zij en die er waren daar in Korinthe, belangrijker dan de gaven van de Heilige Geest is het geschenk van de liefde. Hebben we dat samen gelezen? Als je ziet hoe Paulus begint, hè, hij zegt de liefde is belangrijker dan wanneer je de taal van de engelen zou spreken. Dus al kun je praten als brugman, misschien wel over geestelijke dingen, maar je kent de liefde niet. Paulus zegt het is leeg. Het is een lege emmer. Al zou je de gave van de profetie hebben. Een diep inzicht in de schriften. Met geloof erbij. Maar je hebt de liefde niet. Dan ben je niets. En hij zegt, zelfs al zou je zo los zijn van alles wat je bezit en hebt, dat je dat weggeeft aan de armen, maar je hebt de liefde niet, dan baat het mij niet. Zo belangrijk, zegt de apostel, is de liefde. En daarmee stoot je, zou je kunnen zeggen, op een lijn die heel diep in de Bijbel verankerd ligt en die je op heel veel plekken tegenkomt. Liefde is een van de beste kenmerken van het christelijke leven. Ik moest bij de voorbereiding terugdenken aan hoe ik als jonge predikant 10 jaar geleden in een andere gemeente meende eens een keer goed de puntjes op de i te moeten zetten over wat het wel is en niet is. En toen kwamen we terug in de consistorie en toen zei een van die ouderlingen tegen mij, zei dominee, het allerbelangrijkste hebt u niet gezegd. Het geloof ken je aan de liefde. Zo eenvoudig is het. Het is het beste bewijs van het geloof in de Heer Jezus Christus als er liefde is. En wie de liefde niet heeft, zoals hierover gesproken wordt, die mag zich wel ernstig zorgen maken of hij de zaligmaker wel kent. Dus dat is even de context. Daarbij moet ik er wel bij zeggen, Henry en Marlies. Die liefde waar het hier over gaat is dus in de eerste plaats de liefde in de gemeente. De onderlinge liefde tussen christenen. De houding waarmee je als christen in deze wereld staat en in het leven. Dus het gaat ook boven het huwelijk uit. En tegelijkertijd heeft het daar alles mee te maken. Je mag wel zeggen, het huwelijk is de oefenplaats om te leren lief te hebben. Want verliefdheid, dat gaat vanzelf, tenminste bij de meesten. Maar liefde is iets anders. Liefde is dat wat we hier samen hebben gelezen. En ik sta er wat uitgebreider bij stil, omdat het in dit hoofdstuk niet gaat over liefde in algemene zin. Dus niet zoals je dat vindt in heel veel boeken of bij de filosofen. Het gaat hier om de liefde die hoort bij het geloven, die opkomt uit het geloof. En dat zie je duidelijkst in vers 13, jullie trouwtekst. Daar zegt de apostel Paulus, en nu, hij heeft dus geschetst hè, waar het naartoe gaat. Hij zegt in vers 8, de liefde die vergaat nooit. Maar het andere vergaat. En hij kijkt vooruit. En het moet in het hart van Paulus een vooruitkijker zijn geweest met verlangen. Hij zegt in vers 12, nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan, als de volmaaktheid is gekomen, daar gaat het naartoe, daar loopt het op uit, als Christus komt en zijn rijk. Nu kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En dan zegt hij, en nu, dat wil zeggen de tijd die nog over is, de tijd die jullie samen krijgen, nu blijven geloof, hoop en liefde. Die drie zijn in de geschiedenis de christelijke deugden genoemd. Geloof, hoop en liefde. En ik loop er even met jullie langs vanmiddag, want ze zijn alle drie belangrijk. Hoezeer Paulus ook zegt, de liefde is de meest uitnemende. Maar die volgorde kun je niet zomaar omkeren. Het geloof gaat voorop, de hoop komt daarachteraan en de vrucht daarvan is liefde. Geloof betekent hier bij de apostel Paulus in 1 Korinthe 13 het geloof in Christus. We hebben het heel vaak uitvoerig over gehad op de beleidingscategorisatie. Ik moest er even aan terugdenken. Ik dacht, jullie zijn doorkneed in Paulus en de brief aan de gemeente te Rome. Het geloof waarover Paulus hier spreekt is dat geloof wat je vindt in Romeinen 3 en 4. Het geloof van Abraham. Dat wonderlijke geloof dat toen God tot hem sprak met zijn belofte. Abraham geloofde wat de Heere tegen hem zei en op pad ging, gehoorzaamde. Geloof is de basis van een christelijk huwelijk. Dat je samenleeft van de genade van onze Heere Jezus Christus. Mensen vragen het wel eens aan mij en zeggen, ja weet je, wat is nou een christelijk huwelijk? Dat is best bijzonder, hè? In de Bijbel zegt het huwelijk komt bij God vandaan. Toen, straks komt dat ook terug in het formulier. De Heere die de mens geschapen heeft, Adam in het begin, ziet dat het niet goed is dat de mens alleen is, schept Eva en geeft hen aan elkaar. Dus het huwelijk komt bij God vandaan. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat in een wereld waarin God niet zoveel meer te zeggen heeft en de Bijbel niet, het huwelijk ook een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Dat hangt aan elkaar. Het huwelijk hoort bij het geloof, bij de schrift, bij de Bijbel. En ik denk het geheim van een christelijk huwelijk is niet zozeer dat je samen christelijk leeft of een christelijke levensstijl hebt. Dat is mooi. Maar ik denk het hart van het christelijke huwelijk is dat je samen leeft van de genade van de Heere. Van vergeving. Van het kruis van Christus. En dat je hem volgt. Dat hebben jullie samen beleden afgelopen Pasen. Dat is best bijzonder, dat je eerst samen het geloof mag belijden en dan samen de weg van het huwelijk inslaat. Dat is de goede volgorde, zou ik willen zeggen. Ja. Maar dat is het belangrijkste wat je samen deelt. Dat is het eeuwige, zou ik haast willen zeggen. Geloof, hoop, is het tweede woord. Een christen is iemand met hoop. We hebben dat gelezen de afgelopen tijd als gemeente uit de eerste Petrusbrief. Die hele bekende woorden dat een christen iemand is die wederom geboren is tot een levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden. Een christen is iemand met hoop. Dus dat is niet alleen iemand die om zich heen kijkt en sombert in deze wereld en zegt het is me toch wat. En het is ook wat. Een christen is iemand die de krant leest, maar het daar niet bij laat. Of het journaal kijkt, maar het daar niet bij laat. Wij kijken vooral vooruit. Ik denk dat je... Ja, we hadden het daar samen even over. Hè? Wat verwacht je van het huwelijk? Hoe denk je over de toekomst? Een weg die je samen gaat doen? Paulus zegt, waar het geloof is, daar mag ook de hoop zijn. En in dat opzicht is het christelijk huwelijk ook best een beetje bijzonder. Het is niet alleen maar iets van liefde en het is niet alleen maar iets van samen, maar het heeft ook iets van, ja, dit is voor onderweg. Er staat een boekje in mijn boekenkast. Getrouwd zijn is het einde niet. En dat is echt waar. Dat mag je natuurlijk vanmiddag niet zeggen. En toch is het waar. Het is een weg die je samen gaat door dit leven als pelgrims. En het klinkt in het formulier tot de dood ons scheidt. Maar, en dat is de hoop, het doel staat vast. Tenminste, dat hoop ik. En dat zeg ik tegen jullie, maar dat zeg ik tegen al de getrouwden. En ook als je niet getrouwd bent, dan geldt datzelfde dat wij pelgrims zijn door dit leven heen. Met een bestemming. Voor de gelovigen is dat duidelijk. Een beter vaderland, noemt Hebreeën dat, hè? Het is bijzonder als je daar samen uit mag leven. Als je elkaar daaraan mag herinneren. En als je elkaar daarmee mag opbeuren als je dat soms helemaal kwijt bent. En in de moeite van het leven. Nou, soms gebeurt dat letterlijk in het huwelijk. Hè? Er kunnen heel wat zorgen zijn. Maar dat die ander voor je komt staan en even je gezicht omhoog haalt. En je op de Heer wijst. Hoop. Ik vertel het geloof ik in elke trouwdienst, dus laten we maar zeggen dat het er helemaal bij hoort. Maar in mijn eerste gemeente, een katholiek echtpaar, wilde hun kinderen op de school met de Bijbel doen. En ik was daar verbaasd over, want er waren in Den Bosch heel veel scholen. En toen ik vroeg, waarom wil je dat dan? Toen zeiden ze, nou wij, toen wij getrouwd zijn, hebben we elkaar beloofd dat we samen de weg naar de hemel willen wandelen. Dat had een protestant nog nooit tegen mij gezegd. Maar zij zeiden het. We willen samen de weg naar de hemel wandelen. Dat is een prachtig perspectief. Ik zou haast willen zeggen, voor minder moet je het niet willen doen. Het is ontzettend aangrijpend. Als je dat niet met elkaar deelt. Want getrouwd zijn is niet het einde. Nee, zegt de Heer Jezus Christus, het koninkrijk van God is nabijgekomen. De volkomenheid waarover de apostel Paulus spreekt, dat is onze bestemming. Daar gaat het heen. En op die weg geeft God jullie aan elkaar. Dus geloof en hoop, dat zijn de dragende krachten van het christelijke leven. De tweelingen zou je kunnen zeggen. En Paulus zegt, en dan is er één die gaat boven die twee uit en dat is de liefde. De meeste van die is de liefde. En waarom dat zo is, daar wijdt Paulus over uit in dit hoofdstuk. Het wordt duidelijk in vers 4 tot en met 7. Het is een prachtig gedeelte waarin Paulus hoog opgeeft van wat de liefde is en wat de liefde niet is. samen gelezen. De liefde is geduldig, ze is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, ze pronkt niet, ze doet niet gewichtig, ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbitterd, denkt geen kwaad. Verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit meer. Dat is liefde. En als je zou zeggen, weet je, als we die vraag stellen vanmiddag, wat is nou liefde? En zeg daar eens iets over. Paulus zegt, dit is liefde. Dit is wat de liefde doet. En ik mag jullie vanmiddag zeggen, als je naar die regel leeft, dan heb je het samen goed. En tegelijkertijd zouden we dan ons er iets te makkelijk van afmaken. Want er zit natuurlijk iets diepers achter. En daarom schetste ik even die context. En ik denk dat je vanmiddag mag zeggen, je mag 1 Korinthe 13 niet losmaken van het evangelie en niet losmaken van het kruis. Want over welke liefde heeft Paulus het hier nu? Is dat menselijke liefde? Zou dat vanmiddag kunnen doen, hè? Dan vullen we jullie namen even in. Dan komt het heel dichtbij. Henry is geduldig. Vriendelijk. Niet jaloers. Doet niet gewichtig. Marlies zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze bedekt alle dingen. Gelooft alle dingen. Hoopt alle dingen. Nou, jullie mogen hetzelfde antwoorden. Klopt het dan? En dan kan ik misschien beter naar de familie kijken. Klopt dat? U kunt dat beter zeggen dan ik. Maar als ik even mijn eigen naam zou invullen, zou ik het niet 1, 2, 3 beamen. Als we bij onszelf beginnen, dan kom je met die opsomming van Paulus toch niet uit. En daarom vond ik het zo mooi. Tim Keller merkt op bij deze tekst. Hij zegt, als je de liefde nou eens vervangt door Jezus, dan klopt het. Want in die omschrijving van de liefde die Paulus hier geeft, komt het beeld van de Heer Jezus Christus naar voren. Zijn liefde, die past hierin. Hij is geduldig, hij is vriendelijk, niet jaloers, pronkt niet, doet niet gewichtig, handelt niet ongepast, bedekt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen. Dus het is een weerspiegeling van Christus. En dan mogen wij door het geloof ook zeggen. En als wij deze Heer Jezus Christus kennen en met hem leven, dan wil hij dit ook in ons leven uitwerken. En ik denk, daar moet je beginnen. Anders zou 1 Korinthe 13 het zoveelste gedichtje zijn over de liefde wat ergens aan de muur hangt. Maar wat niet meer is dan een mooi verhaal. Je moet altijd beginnen bij de bron. De Heer Jezus Christus. Hij is die bron van de liefde die hier bezongen wordt. En me dunkt dat dat ook helemaal in lijn is met hoe de apostel Paulus op andere plaatsen spreekt. Over de liefde van Christus die zich uitwerkt in de gelovigen. En daarom staat het geloof voorop in jullie trouwtekst. Want alleen het geloof verbindt ons aan Christus. En alleen door het geloof leren wij hem kennen. En alleen door het geloof werkt hij door zijn geest dit in ons uit. Daarom is het zo belangrijk dat wij 1 Korinthe 13 ook lezen vanuit dat perspectief van het geloof. Want het is heel eenvoudig. Als je tot geloof gekomen bent, dan ken je niet alleen de Heer Jezus, maar dan ken je ook jezelf. Dan heb je anders naar jezelf leren kijken. Dan weet je wie je voor God bent. En ik denk als je heel eerlijk bent en je leest 1 Korinthe 13, dan ontdek je, diep van binnen ben ik eigenlijk alles wat het tegendeel is van wat hier staat. Dus niet geduldig, maar ongeduldig. Soms jaloers. Dat kunnen we gewichtig doen. Ons eigen belang nastreven. En daarom als Paulus het hier dit opnoemt, dan weten wij direct, dit is die liefde die door de geest uit Christus genomen wordt en in ons gelegd wordt. Wat liefde is, dat leer je van Christus zelf. Als iemand mij zou vragen, zeggen, wat is nou liefde? En dan val je altijd terug op de Bijbel. De apostel Johannes zegt, hieraan leerden wij de liefde kennen. De liefde. Dat Hij, God, voor ons zijn leven heeft gegeven in Christus. Als het gaat over liefde, dan kom je altijd uit bij het hart van het christelijk geloof, bij het evangelie van de stervende zaligmaker. En daarvan, hè, dat is niet... Dat evangelie, daar klopt het hart van de Bijbel, zou ik haast zeggen. Waar Christus zichzelf geeft als het lam van God, met de zonde van de wereld beladen tot in de dood. Wat is dat? Daar kun je een heleboel dingen over zeggen. Over Gods toorn en Gods rechtvaardigheid en Gods heiligheid. En dat moeten we ook allemaal zeggen. Maar we zijn niet compleet als we niet zeggen, weet je, dat is liefde. Liefde was het onuitputtelijk. Liefde tot zondaren. En Henry en Marlies, als je van die liefde leeft, dan wil de Heer ook ons leren wat liefhebben is. Want het gaat hier over de gemeente, maar je mag het rustig toepassen op de gemeente. Echte liefde leer je van Christus. En daarom, misschien dat je er vanmiddag niet zoveel van opneemt, maar ik zou haast willen zeggen, weet je, als jullie nou voor de eerste keer tegenover elkaar staan, na deze dag, ik hoop dat het heel lang duurt, of een meningsverschil hebben, of dat je het misschien moeilijk vindt, en dat heb je soms zomaar, toch? Dan hoop ik dat je terugdenkt aan deze dienst, aan wat de liefde is, aan Christus die de bron is van de liefde, dat je tot Hem gaat en het aan Hem vraagt wat je moet doen. Want dat geduld, dat zit er bij ons niet in. En ik ken jullie niet zo heel goed. Maar volgens mij, geduld is niet het eerste waar ik aan denk bij jullie. Maar liefde is geduldig. Liefde is geduldig. En Christus wil het ons leren. Door zijn geest. Om niet bitter te zijn. Vriendelijk, niet je eigen belang te zoeken. Maar alle dingen te bedekken en te verdragen. En ik ben de eerste om te zeggen, dat gaat met vallen en met opstaan. Wat kun je jezelf soms tegenvallen? Wat dat betreft, denk ik wel eens, is het huwelijk misschien wel een van de meest beschamende plekken om te leren hoe gelovig je bent en hoe lief je die ander eigenlijk hebt. En toch zeg ik vanmiddag, de Heere die wil het juist daardoorheen verdiepen. Paulus die zegt in Efeze 5, hij zegt het huwelijk is juist een plaats waar God die liefde van Christus tot de gemeente en die gehoorzaamheid van de gemeente aan haar Here wil uittekenen als in een beeld, als in een schilderij, als in een portret. En het mooie daarvan is, hè, waar je die liefde van 1 Korinthe 13 handen en voeten mag geven met vallen en opstaan, daar wordt iets van de Heer Jezus Christus zichtbaar in ons. Ik geloof dat elk christelijk echtpaar dat af en toe eens aan elkaar moet vragen. Dat moet je niet elke dag doen, maar wel af en toe. En ik bedoel die vraag dat je aan elkaar zegt, weet je, zie je nou iets van Christus in mij? Of dat tegenover elkaar benoemen. Want daar gaat het om, zegt Paulus in Romeinen 8. Dat wij aan het beeld van de Zoon gelijkvormig worden. En Paulus zegt, dus daar is geloof, daar is hoop, liefde. En de meeste van die is de liefde. En ik noemde dat al heel even kort, maar in dat perspectief staat dit hoofdstuk in 1 Korinthe 13. In vers 8 zegt hij, de liefde die vergaat nimmer meer. Daarmee voel je dan ook wel aan, dat kan niet alleen maar over menselijke liefde gaan. Dat gaat niet alleen over de huwelijksliefde. Ook niet alleen over de liefde in de gemeente onderling. Hij zegt, liefde vergaat nooit meer. De liefde. Dat is niet het huwelijk, want het huwelijk is niet voor eeuwig. Dus Paulus moet wel andere liefde bedoelen. En hij zegt dat ook letterlijk in vers 10. Hè? Wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal dat wat ten dele is, teniet gedaan worden. Daar gaat het heen. En Henry en Marlies, dat is mijn diepste hoop voor jullie samen. Dat je het samen goed hebt. Dat je in liefde met elkaar leeft, in geloof. Maar vooral ook in deze hoop. Je moet me maar vergeven. Ik denk als dominee vaak, het is toch wat dat mensen de moed hebben om te trouwen in deze wereld. En bedoel niet vanuit verliefdheid, hè, maar ik denk als je toch om je heen kijkt. Trouwen, gezin stichten, toch? Nou, misschien natuurlijk als het ouders beter snapt dan deze twee jonge mensen. Maar, of als je wat ouder geworden bent. Dat je de moed hebt om het te doen. Het is bijna een teken van God in deze wereld. En ik denk, je kunt het haast niet doen dan vanuit het geloof. Kan soms ook traditie zijn, hè, of gewoonte. Maar ik hoop dat je het vanuit het geloof doet. En dat je daar samen elkaar aan herinnert. En misschien dat je denkt, ja weet je, wij zijn jong. Wij zijn bezig om ons te settelen. Hè, en we gaan een, nou ja, ik weet wel hoe dat gaat. Dat hoort ook bij het leven. Je werk, samen, ontspanning, noem alles maar op. En tegelijkertijd denk ik, weet je, als de hoop je draagt, kun je er ook overheen zien. En de Bijbelse hoop zegt, weet je, dat koninkrijk van God, die toekomst van de Heer Jezus Christus, is mooier dan alles wat je hier op aarde kunt bedenken. En Paulus zegt daarvoor, het geloof gaat over in aanschouwen. De hoop wordt vervuld, maar de liefde blijft. U. Al mijn liefde waardig schatten, zegt Psalm 73. Dat zal ik daar doen. En als je van Christus bent en in Hem gelooft, dan is dat je toekomst samen. Maar Paulus zegt, en nu, en dan heeft hij het weer, hè, en dan ga ik ook wat naar een eind toe. Hij zegt, maar nu blijven geloof, hoop en liefde. Drie die je samen nodig hebt. In die volgorde, geloof, hoop en liefde. Totdat die tijd van de volmaaktheid komt. En tot die tijd geeft de Heer jullie aan elkaar om voor elkaar te zorgen. In alle dingen die horen bij dit leven en bij het leven dat komt. In trouw en in liefde. Ik denk dat het een hele goede gewoonte is om, hè, dit is je eerste trouwdag. En dan krijg je natuurlijk, als de Heer dat geeft en je bent en blijft gezond samen, dan krijg je dat je de eerste keer je trouwdag gedenkt. En dan is het een hele goede gewoonte, denk ik, om dit hoofdstuk te lezen. En het tweede jaar, en het derde, en het vierde, en het vijfde. Net zo lang als de Heer dat geeft. Om elke keer hieraan herinnerd te worden. Dit is die hoge roeping vanuit het woord van God. Dit is een leven overeenkomstig het evangelie. Daarom doe ik zelf altijd graag trouwdienst. Ik weet niet of ik tegen jullie zei, maar als ik mij voorbereid op mijn trouwdienst, heb ik thuis altijd wel iets te belijden. Dat ik tegen mijn vrouw moet zeggen, weet je, dat, daarin doe ik je tekort. Of dat was ik vergeten. En zo mag dit hoofdstuk voor jullie ook functioneren. Door het leven heen. En omdat je dat niet in eigen kracht kunt, zijn wij vanmiddag hier. Hè, om op grond van dit woord samen voor de Heer te knielen. Hem te bidden om zijn zegen. En hem te vragen om zijn kracht. En als jullie dat gedaan hebben, dan laten we jullie gaan. Samen met de Heer. In de naam van deze God. En ik mag je zeggen, Hij zal helpen. Verrassend en onverwacht. Om elkaar vast te houden. Om samen te leven voor het aangezicht van de Heere. onderweg naar die volmaaktheid. Dat heeft de Heere zelf beloofd. Amen. Tot de bevestiging van het huwelijk van Henry en Marlies. En we lezen samen het formulier zoals u dat afgedrukt vindt in de liturgie. Henry Bogaert en Marlies Ippel, u die uw huwelijk hier in de kerk en het openbaar in Gods naam wilt laten bevestigen, hoor uit het woord van God hoe eervol het huwelijk is en dat het een instelling van God is die hem behaagt. Daarom mag u in uw hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp van God in uw verdriet, aangezien ook de gehuwden in de praktijk van het leven als gevolg van de zonde velerlei tegenspoed en leed overkomt. De getrouwden wil hij zegenen en bijstaan zoals hij beloofd heeft. Hen die in ontucht leven en overspel bedrijven, wil hij daarentegen oordelen en straffen. Voor alles behoort u te weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat hij daarin geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heersen zou over de dieren op de aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Toen liet de Heer God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heer God bouwde, vormde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Daarom moet u er niet aan twijfelen dat het huwelijk God de Heere behaagt. Hij heeft immers voor Adam zijn vrouw geschapen, haarzelf tot hem gebracht en hem tot een vrouw gegeven. En daarmee betuigt God dat hij ook vandaag nog een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, gaven en wondertekenen te Cana in Galilea. En hij heeft daarmee betuigd dat het huwelijk door allen in ere gehouden behoort te worden en dat hij de gehuwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Dus daarmee is gezegd, het huwelijk is een instelling van God. Dan gaat het formulier naar het tweede gedeelte. En dat is de bedoeling die de Heere God had met het huwelijk en heeft. Opdat u in uw huwelijk Godvrezend mag leven, behoort u vervolgens te weten met welke bedoelingen God het huwelijk heeft ingesteld. De eerste is dat man en vrouw elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De tweede is dat zij hun kinderen, wanneer zij die ontvangen, in de ware kennis en vrezen van God zullen opvoeden tot zijn eer en tot hun zaligheid. En de derde is dat iedereen alle onreinheid en kwade begeerte zal vermijden en met een goed en gerust geweten leven. Want om ontucht te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. En zo zijn alle die de leeftijd hebben en de gave van de onthouding niet bezitten, naar het bevel van God geroepen om het christelijke huwelijk aan te gaan. En dit zullen ze doen naar christelijke regel, met meeweten en instemming van hun ouders of voogden en vrienden. En zo zal de tempel van God ons lichaam niet verontreinigd worden. Want als iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. Verder behoort u te weten hoe de houding dient te zijn van de een tegenover de ander overeenkomstig het woord van God. Dus jullie wederzijdse roeping. Allereerst zult u, bruidegom, weten dat God u gesteld heeft tot hoofd van de vrouw. En zoals het hoofd het lichaam regeert, ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is, zo zult u uw vrouw naar uw vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien zult u uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente lief gehad heeft. U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als de zwakkere haar eer geven, omdat u beide mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven bent, en opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En omdat het Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zult u trouw en ijverig uw werk doen in het beroep waarin u door de Heere gesteld bent, om uw gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien de noodlijdenden daarin te laten delen. Vervolgens zult u, bruid, weten hoe overeenkomstig het woord van God uw houding zal zijn tegenover uw man. Zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is, zo zult u uw wettige man liefhebben, respecteren en volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn als uw Heer. We hadden het hierover in het trouwgesprek en ik noem dit altijd maar de gewraakte passage en de man als hoofd en gehoorzaamheid. Ik leg dat ook nu maar even uit. Als een christelijke man iets begrepen heeft over de plek die hij van de Heer heeft gekregen, dan zal hij zijn vrouw op handen dragen en als een koningin behandelen. Dat even duidelijk is. Ja? Dus dat bedoel, dat ligt hierachter. Maar wel in de orde van God. Het formulier spreekt de schrift na en zegt, u zult uw man niet overheersen, maar in wijsheid u stilhouden. Want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva, Adam tot hulp. En na de zondeval heeft God tot Eva en in haar persoon tot heel het vrouwelijk geslacht gesproken. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Dat heeft iets koninklijks, dat zit in dat woord. En tegen deze beschikking van God zult u zich niet verzetten, maar veel eer het gebod van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, die op God vertrouwden en hun mannen onderdanig waren, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem haar heer noemde. Ook zult u uw man in alle goede en rechtvaardige dingen behulpzaam zijn. Aan uw gezin en huishouding goede zorg besteden. Zuiver en eerbaar leven zonder pronkzucht. Om anderen een voorbeeld van ingetogenheid te geven. Tot zover de onderwijzing vanuit het formulier. We gaan nu over tot de bevestiging van dit huwelijk. En dan ga ik even voor de knielbank staan. Ik vraag jullie ook om op te staan. Henry Bogaert en Marlies Ippel, nu u gehoord hebt dat God het huwelijk heeft ingesteld en wat hij jullie daarin opdraagt, hebt u het stellige voornemen om in dit heilige huwelijk zo te leven als u hier uitdrukkelijk verklaart voor de christelijke gemeente en verlangen jullie dat jullie huwelijk wordt bevestigd? Wat is daarop jullie gezamenlijk antwoord? Ik neem nu alle die hier bijeen zijn tot getuigen dat er geen wettige bezwaren tegen dit huwelijk zijn ingebracht. En omdat het goed is en gepast dat uw huwelijk bevestigd wordt, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gaf bevestigen. Uw begin zij in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Dan mogen jullie nu elkaar de rechterhand geven. En de trouwvragen samen beantwoorden. Henry Bogaert, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Matanja Louise Ippel, hier tegenwoordig. Belooft u haar dat u haar nooit zult verlaten, haar lief zult hebben, trouw voor haar zult zorgen, zoals een trouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is? Belooft u dat u heilig met haar wilt leven, haar trouw zult blijven en haar in alles zult vertrouwen, overeenkomstig het heilige evangelie? Wat is er op jouw antwoord? Ja. Matanja Louise Ippel, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man Henry Bogaert hier tegenwoordig. Belooft u hem dat u hem gehoorzaam zult zijn, hem zult dienen en helpen, hem nooit zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen, zoals een gelovige en trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is, overeenkomstig het heilige evangelie. Wat is er op jouw antwoord? Dan zijn we nu bij het moment gekomen dat Henry en Marlies samen zullen knielen. Dat doen zij terwijl wij samen zingen uit Psalm 134. Nadat zij de zegen ontvangen hebben, zingen we indien mogelijk staande uit Psalm 134 vers 3. We zingen nu Psalm 134, vers 2. Henry en Marlies, de Vader der barmhartigheid die u door zijn genade tot dit heilige huwelijk geroepen heeft, verbinden u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Laten we samen met Henry en Marlies bidden. Almachtige God, u bewijst uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen. En u hebt van de beginnen gesproken dat het niet goed is dat de mens alleen zou zijn. En u hebt hem daarom een hulp geschapen die alles, die als tegenover hem is. En u hebt verordend dat zij die twee waren één zouden zijn. Wij bidden u. Wil deze twee mensen die u tot het heilige huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, uw heilige geest geven. Opdat ze heilig leven in een waarachtig en standvastig geloof, overeenkomstig uw goddelijke wil. En tegen alle kwaad strijden. Wil hen dan ook zegenen zoals u de gelovige vaderen, uw vrienden en trouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt. Opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond dat u met die vader hebt opgericht, de kinderen, als het u behaagt hun die te geven, God vrezend mogen opvoeden. Dit alles tot eer van uw heilige naam, tot opbouw van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw geliefde Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Ik geef de ouderling van dienst de gelegenheid om jullie de huwelijksbijbel te overhandigen en daarbij een persoonlijk woord te spreken.
Geachte bruidspaar, beste Henry en Marlies, allereerst van harte gefeliciteerd en God zegen toegewenst met de kerkelijke bevestiging van jullie huwelijk. Wat een voorrecht dat de Heere God jullie aan elkaar heeft gegeven om als man en vrouw samen door het leven te gaan. Nu mag jullie liefde een veilige plek hebben binnen het huwelijk. Namens Wijkgemeente 7 mag ik jullie de huwelijksbijbel overhandigen. Wat is de Bijbel? Dan Ortlund zegt in zijn boekje Dieper, jullie niet geheel onbekend, denk ik. De Bijbel, het is onze grootste schat op aarde. En naar de mate waarin je dit boek kent, zul je sterk zijn, groeien in Christus en blijdschap ervaren en tot zegen zijn in deze wereld. Het volwoord in de Gideonsbijbels luidt als volgt. De Bijbel beschrijft de gedachten van God, de toestand van de mens, de weg tot de zaligheid, de ondergang van zondaars en het geluk van gelovigen. De leerstukken van dit boek zijn heilig, de voorschriften bindend, de geschiedenissen waar gebeurd en de besluiten onveranderlijk. Lees dit boek om wijs te worden. Geloof het om behouden te worden. En breng het in de praktijk om heilig te leven. Het bevat licht om jullie te leiden, voedsel om jullie te onderhouden en vertroosting om jullie te verkwikken. Dit is de landkaart van de reiziger, de staf van de pelgrim, het kompas van de piloot, het zwaard van de soldaat en het handvest van de christen. Hier wordt het paradijs hersteld, de hemel geopend en de hel gesloten. Het grote voorwerp van de Bijbel is Christus. Het doel ervan is ons heil en het uiteindelijke resultaat de verheerlijking van God. Dit boek moet onze gedachten vervullen, ons hart regeren en onze voeten leiden. Lees de Bijbel langzaam, vaak en biddend. Het is een mijn vol rijkdommen, een paradijs van heerlijkheid en een rivier van vreugde. Het wordt jullie gegeven in het leven. Het zal worden geopend bij het oordeel en in gedachten blijven voor eeuwig. Dit boek legt een zeer grote verantwoordelijkheid op jullie schouders. Het beloont de zwaarste inspanningen en het zal alle veroordelen die achterloos met zijn heilige inhoud omgaan. Wie kan dit horen en niet de rest van zijn of haar leven een leerling van de Bijbel willen zijn? Dit boek vormt ons, houdt het vuur brandend en levert zuurstof. De Bijbel is onmisbaar. Lees daarom dagelijks samen, biddend dit woord, en wijs elkaar zo op Christus, die het vlees geworden woord is. In Johannes 17, vers 17, bad de Heere Jezus: heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Namens onze wijkgemeente wens ik jullie nogmaals van harte Gods rijke zegen.
Laten wij samen de Heere danken en voor elkaar bidden. Heere, wij komen voor uw aangezicht aan het einde van deze huwelijksdienst. En wij danken, Heere, voor uw woord. En wat is het waar wat we zojuist hoorden? Dat uw woord ons alles is. En laat dat voor Henry en Marlies waarachtig zo zijn in hun leven, in hun persoonlijk leven, maar ook in hun huwelijksleven. Dat uw woorden als een licht op hun pad zijn, de vreugde van hun hart, de hoop van hen samen. Heere, ga met ze mee en zegent u hen. We bidden om uw zegen ook over het verdere van deze dag. Wat is het een zegen, Heer, als we van elkaar van u ontvangen. Wat is het een zegen als we uw woord horen. En geef dat we in die dankbaarheid dit huwelijk zullen vieren. We bidden om goede ontmoetingen, goede gesprekken. We danken, Heer, voor uw woord. Een liefde die uitnemend is. En Heere, dat komt omdat de liefde ten diepste een geschenk is van u. U die lief hebt waar niets is om lief te hebben. U die altijd de reden uit uzelf neemt. O Heere God, dank dat u ons daar altijd aan herinnert. Dat uw liefde genadige liefde is. Geef dat ook aan Henry en Marlies. Dat ze op u zullen lijken, Heer Jezus Christus. en uw beeld vertonen. We bidden om uw zegen voor ieder die hier was. Bewaar uw woorden in ons hart. U kent ons leven. Heer, we bidden voor alle die moeite en zorgen kennen. Ontfermt u zich over ons en leer het ons, Heer, om het op u te werpen. We bidden voor diegenen die verlangen naar liefde, naar geborgenheid, maar het niet vinden. O Heer God, ontfermt u zich over ons en opent u wegen voor ons die wij zelf niet kunnen bedenken. We bidden, Heer, ook op een dag als deze voor diegenen die pijn ervaren van gebrokenheid, van verlies. Heer, wees met hen. Steunt u hen. En boven alles bidden we, Heer, geef dat wij door dit leven gaan niet zonder troost. Niet zonder u, Heer Jezus Christus, die gestorven bent en opgestaan. Overgeleverd om onze zonde en opgewekt tot onze vrijspraak. Heer, geef dat wij dat evangelie geloven. U geloven. En zo aan uw hand leren gaan. Zo dragen wij elkaar aan u op en leggen elkaar in uw hand. Aanvaard onze dank en hoort u onze gebeden. In Jezus' naam. Amen. We gaan tenslotte samen zingen uit Psalm 121, vers 3 en 4. En dat doen wij staande. Psalm 121, 3 en 4. straks na de zegen is er gelegenheid voor degenen die hier in de kerk aanwezig zijn, maar niet voor de receptie genodigd zijn om het bruidspaar de hand te drukken en God zegen te wensen. Dat doen we in het koor. Daar bent u van harte voor uitgenodigd. Ga nu in vrede. Bewaar het woord van de Heer in uw hart. Leef eruit. En ontvang daartoe de zegen van de Heer. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.